Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 69 en daarvan het vierde zangvers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend den zonen mijn moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog broeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schimp, de smaad en overlast dergene die alziende God u smaadde. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word te meer met smaadheid overladen. Dat is het vierde zangvers van Psalm 69.
Thank you.
zal worden voorgelezen uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes, daarvan het vijfde hoofdstuk, vanaf vers 14 tot en met 21. Maar lezen wij eerst de 12 artikelen van het algemene ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hebben u genoemd te lezen uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes, daarvan het vijfde hoofdstuk vanaf vers 14 tot het einde. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, ene zonde niet tot de dood, die zal God bidden, en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is ene zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondig. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. We weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij den waarachtige kennen. En wij zijn in den waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kindekes, bewaart uzelf van de afgoden. Amen.
onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. De 10 geboden. Achter de psalmen, de 10 geboden, waarvan wij het eerste en het tweede vers zingen. Mijn ziel herdenkt met heiderbeef hoe God, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Ik ben de Heer, uw God en koning, die van Egypte u bevrijdt. U leidend uit uw slaafse woning, er dient dan geen goden nevens mij. Het eerste en tweede vers van de 10 geboden des Heren.
Thank you.
Verliefd, u zou er kunnen inkomen dat we daar niet over ontrouwen, dat ontrouw is, dat u daar erg teleurgesteld bent. Wanneer wij in de samenhang van alles wat hier op de aarde gebeurt een leven kennen, wanneer we met elkaar hebben op te trekken, dan zal het dan die teleurstellingen niet vreemd wezen wanneer het gaat over de ontrouw der mensen. Want wanneer ik daar denk, u hebt vrienden en je hebt daar ja, de kennis aan gekregen en je kunt met deze vrienden dan een nauwe band hebben. En om welke reden dat het zal wezen, dat kunt u zelf wel nagaan. En dat eerst waren dus dat we jongs zo aan dan met iemand hebben opgetrokken en waarmee je zegt, ik ben er amicaal mee en groot en eigen mee. Nou, dan heb u ten aanzien van die vriendenbanden wel te denken dat gij aan deze gebondenheid leidt wanneer deze plotseling, om welke reden dus dan ook, verbroken wordt. En dan denk eens waar dus dan, ja, wat er geschreven staat in Lucas 15, wanneer die verloren zoon dan in zijn vriendschap in de Peertus maar geleefd heeft en dat er in de omstandigheid waarin hij verkeerd heeft dan zag, dat je dan zo je vrienden weer kwijtraakt. Nou ja, goed, dan kun je zeggen, wie zijn dan je vrienden? Maar dan kun je dan ook wel denken dat er aan die ontrouw geleden wordt wanneer ze je ineens de bons geven en gedag geven en dat je eigenlijk zegt, je laat die vallen. Want die vriendschap is het ware, en die kent de afspraak dat je vrienden kent te houden. Wanneer je vriendschap heeft met mensen, dat je het ware dus dan broederlijk te weer hebt op te gaan. En dat je het ware dan die vriendschap geen beschaming geeft, wanneer het is dat je dan als het ware beter een goede vriend kan hebben dan een hele wereld vol schatten. Dus die vriendschap is veel waard en die kent de verplichting dat je het ware dus dan je vriendelijk houdt, zegt Gods woord. En hoe teleurstellend dat het is dat je het ware dus dan die afspraken verbroken ziet. Wanneer het is dat er dan ja, die verbreking hebt te wezen in dit verbond dat je het ware door vriendschap staat. Dat is heel pijnlijk. Als je eens wat verder gaat en je kijkt dan naar je familie. Kent u goed met de familie? Nou ja, en dan zeg je in de familie, daar komt het maar dus dan nog een band bij. En dat noemen wij bloedverwantschap. Bloedverwantschap, dat is de verstrekkende uitdrukking voor hetgeen wat je in de familie hebt te kennen. Wanneer het dan in de Bijbel staat van maagschap, dan denk ik aan verwantschap. Dan denk ik daar aan wat er uit diezelfde geboorte uit één stamhoofd gebeurd is, waarin het geslacht gevormd is. Nou ja, dat is een veel nauwere band. En dan kan het zijn dat je dus dan overkomt. En dat je dus dan van de familie genegeerd wordt. En van de familie verstoten wordt. En van de familie niet meer geacht bent. Ook daar kan verschillende redenen voor wezen. Ik kan zeggen dat dit door jaloezie zou kunnen gebeuren. Waarmee de ene ander het ware de loef afsteekt. En begint te praten over het een en de ander. En wanneer het dan is dat dit scheiding aanbrengt in de familie. Dan ligt de familie zo uit elkaar. Dat is heel verdrietig. Dat is niet hetgeen wat de Heer dus dan in zijn woord hebt te leren. Wanneer het dan gaat over die bloedsband welke hier in het leven staat. Welke vereist dat bij ons dan ten opzichte van die bloedband correct gedragen. Naar je ouders toe, naar je broers of zusters toe. Of ook wanneer het is dat je trouwt, dat je dan met de andere familie probeert in een goede verhouding met elkaar te leven. Maar als ik dan bijvoorbeeld de Heere gaat zoeken, nou, dan begint het eigenlijk al. Wat ga jij nou vreemd doen? Wanneer het is dat je op je knieën komt en je bidt God, nou, dat is ook een vrome. En dat je de Bijbel zit te lezen, hey, kun je niet wat anders doen? Hey, je bent apart hoor, als je dan niet op school en niet op school dan meedoet met de kinderen, lachen en plezier maken. Nou ja, dan krijg je eigenlijk alweer iets wat er dan weer een strubbel is. Een strubbel in je verhouding met je familie.
Het kan dat zijn dat je ware dus daar niet openlijk verstoten wordt, maar dat ze eigenlijk niks meer met je willen te maken hebben. Liever dat je gaat dan dat je komt. Nou, dat is toch teleurstellend. Als hij nou toch zegt, ik denk eigenlijk wel dat ik dan zo sommigen ziet, maar bij het overlijden, denk ik, er is maar één kind. Of wanneer ik bij een weduwe kind die maar één kind heeft, dan zegt dat kind, maar ik heb u alleen nog moeder. Nou, en als het dan wegvalt door de dood, dan is dat toch verschrikkelijk. Als hij dan alleen moeder nog maar hebt. Maar ja, kan ik als het ware dus dan wel gauw met mijn woorden zijn en zeg, God is er nog, maar je moet het toch wel eventjes vullen, denk je niet? Wanneer je denkt, ik heb er maar één en die is ook nog tegen je, ook, die komt ook nog tegen je, tegen je in. Want ik heb u toch alleen nog maar? Nou, en dan om de godsdienst, om de godsvrezen, dan laat hij ze vallen. Hoor je er niet meer bij. Dat is teleurstellend. Als dat zo gebeurt. Of wanneer is je hebt een broeder. En wil je dan in het gezin. Dan ziet je hebt een samenhorigheid in het gezin. Je kunt goed met elkaar. En je hebt alles voor elkaar dan over. En dan gaat het in één keer gebeuren. Het trouwt en het laat zich nooit meer zien. Nog bij de broers of bij zusters, of bij de vader of bij de moeder. Nou ja, af en toe een keertje formeel, niet te lang natuurlijk, en gauw weer weg. En als er dan een verjaardag is en je kijkt, dan is het ware uit naar je komst. Nee hoor, dit heeft hij dan, en dat heeft hij dan, de zus moet hij dan nog dan, en die afspraak en dat. En dan gaat het tranen gaan dan over je ogen heen. Ik zag er nog zo uit. Ik zag zo nog zo uit. Ik had zo'n band met mijn zus. Ik had zo'n band met mijn broer. En hij is helemaal op zijn eigen gericht. Hij kijkt helemaal niet meer naar me om. Verdrietig. En uit dan in de kerken te zijn. En ik ben bij de catechisanten. En één keer zijn ze weg. En we hebben zulke ernstige gesprekken gehad en we hadden zoveel verwachtingen van je en we hebben er zo naar uitgekeken dat je hier toen nauwgezet kon hier in de kerk zo zijn en je krijgt een ander er een keer en je bent voetzie. Jongen, maar je had toch beleid er is gedaan? En je hebt toch de belofte gedaan? En je zat hier toch in de kerk en dan ben je toch geboren en ben je gedoopt? Vertrap je dat nou allemaal, die dopen, die beleidenis? Heb je dat nou zomaar, heb je dat nou overwogen wat je nu dan doet? Heel teleurstellend. Ontrouw. En dan kijkt het ware staan, je met de leraar, en ging ik zo gauw nou om. Maar gingen we niet samen op, weet je nog, van die gesprekken? En weet je nog, dat we samen in de auto zaten, dat we toch praten met elkaar? En wat is er nou dan tot tussen gekomen? En dan kijk ik maar uit de kerken, dan kijk ik naar uit, waar ben je nou in één keer? Wat zou die hebben? Is het hem ongemakkelijk? En je vraagt dan, en dan draait hij er zomaar weer omheen. Maar eigenlijk zegt hij, ik moet jou niet meer. Nou, dat is dat wel teleurstellend, hè? Dat je jou niet meer moet. Nou ja, goed, als je weet wie je bent, dan geeft het eigenlijk niet hoor. Want als God dan nog maar met mij is. Maar jij kunt toch wel echt wel denken dat het heel verdrietig is. En als dan een kerklid dan ziet afglijden uit de wereld in. De wereld in. Oh, eerst was hij oud gereformeerd, eerst was hij dan in de kerk. En nou doet hij nergens meer aan en je komt het tegen en je ziet hem dan op de straten. En och, wat een pijn doet het je toch. Wat verschrikkelijk toch dat zo gegaan is, denk je dan. Ja, en dan kom je natuurlijk ook een schriftgedeelte bij. Dat het allemaal zo lopen kan. Dat het bij velen zo gaat, want het was bij Paulus ook al zo, dat hij Demas hem verliet. En in opgaande berg, toen ging het nog wel. Maar toen er dan strijd kwam en moeite kwam, toen vielen ze af. En toen hij het laatst dan in de gevangenis zat, toen was het niet zoals bij Rutherford. Die kreeg nog veel brieven en er werd hij nog een dik boek voor geschreven. Nee, bij hem gingen ze ook allemaal weg.
Schrijft hij dan over.
En Johannes dan? En Johannes, nou dat is toch de apostel der liefde, hè? En er hoef je niet te denken dat die man je zwaar viel. Ken je die geschiedenis wel? En van die rovershoofdman hoe die bekeerd is? Wat een liefde ging van die man uit. Maar ze gingen weg. Hij zegt, ze hebben mij verlaten. Want zij waren uit ons niet. Zij waren uit ons niet. En wat denk ik dan? En denk ik dan aan de Heer Jezus Christus daar? En dan gingen ze ook allemaal weg.
Dus het is dan wel teleurstellend, hè, als God zijn Zoon dan in de wereld gezonden heeft tot zijn volk. Die ontrouw, dat is verschrikkelijk.
En wie heeft Guido de Bref verraden? Nou, wie heeft dat gedaan, weet u het? Ik weet het niet hoor.
Maar dat was toch eentje van de gemeente misschien wel. Heeft hij nou verraden? Is hij nou gedoopt omdat hij verraden is?
En heeft hij dan Johannes Hus het met zijn leven moeten bekopen dat hij voor de waarheid uitkwam in de Roomse kerk?
Ja. Ook al. Wat erg, hè? Als wij God verlaten. Als hij dat van ons moet vernemen, dat wij hem verlaten. Dat is toch erg? De Heere zegt, doet dat niet. Zo zien wij dat in het eerste gebod. Zondag 34. Vraag en antwoord 94 en 95. Uit het gebod, het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Naar de aanleiding van dit gebod 94 en 95. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mijn ziel de zaligheid is, alle afgoderij. Toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof. Aanroeping van de heiligen of van de andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij. Hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. En van ganse harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil iets doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats des enige ware Gods die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Wij willen in de eerste gedachte nemen een indringend verzoek van de Heere, niet tot de afgoden te vervallen. En in de tweede plaats dan een onbetamelijke zonde om de afgoden te dienen. En in de derde plaats dan een uitdrukkelijk bevel. Dient geen andere goden, nevens mij. Dus een eerst een indringend verzoek. En dan de afgoderij, een onbetamelijke zonde. En dan een uitdrukkelijk bevel. Dan de afgoden niet te dienen. Geliefde, wanneer het in de aanspraak hebt te wezen, het Heere dat tot zijn volk gedaan, en dan zegt die dingen waarvan je zijn goedheid kunt bemerken. Want hij doet de dichter zingen en hij zegt uw goedheid hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. Dan heeft de Heer in het midden van zijn volkerenwereld heeft hij zijn naam groot gemaakt. En dan heeft de Heer de weldadigheid aan zijn bondsvolk willen tonen, zoals we dat bij de Horeb hebben gezien. En dan stel je zo daarover de gedachte te wezen, dan kun je zeggen, kijk eens dan, we moeten toch onbetamelijk wezen wanneer de Heer dan van de Heer zal worden afgevallen en dat wij hem de ontrouw zouden bewijzen. En eigenlijk gaat dan, ja, de Heer spreken omdat hij is en dat hij is de God van zijn volk. En dan zegt hij eigenlijk wel, ja, tegen die mensen welke toen de tijd in de woestijn geweest is en in het verlengde over de ganse kerk, dan zegt hij, dan moeten we dat nader aangeduid wezen. Dan zegt hij, ik ben nog bekend met u. Nou, dan moet u gelijk al even denken, hij is bekend met ons. En wanneer het is dat hij zegt, ik ben bekend met ons, en dan heeft hij als ik wil openbaren, dat wil je het woord de waarheid gedaan te hebben, maar ook door de botreden die God heeft gedaan in de loop der tijden, dan zegt hij, ik ben bekend met u, en gij zijt bekend met mij. En wanneer tot die wondere openbaring van God hier in Theophanie te wezen, wanneer hij verschijnt aan het volk, met macht en eerlijkheid, het is nog uitgedrukt vanmorgen, dat de Heer heeft gezegd dat de Heer in majesteit en eerlijkheid en dan onder de volken bekend te wezen, waarmee het is dat hij dan zich dan tot trot te wezen die het al alles heeft te regeren en welke dan is het tot in de eeuwigheid en welke de verachte God is en het eeuwige leven. Dan is dat heel wat om van de Heer om zo laag neder te buigen. Want er heeft hier in dit verzoek is het ware gezegd, ik heb u gekend en ik heb u verlost. En zoals we altijd in de geschiedenis meer kunnen terugvinden, dat de Heer de tatenspaarders niet alleen toont dat hij op God te wezen, maar dat hij ook een verlossend God is. Dat zou eigenlijk ook onze gedachten moeten hebben. Wanneer we hier in de catechisme staan door teruggaan en dan denken de staat van de ellende waarin de mens zich heeft te verkeren en dan zegt tegelijkertijd dat hij en dan de verlossing heeft teweeggebracht en dat er aan de verlossing de bekendheid te wezen. En wat is er dan als paard dan aan het verzoek? Om hem dank te bewijzen. Wanneer ik hier dan deze vraag dan aanschouwt, wanneer ik dan deze elementen neemt, welke in de prediking heb te wezen, dan zien we dat de Heer, dat de mens het beurt dan verzoekt de Heer te vrezen, en dat we verplicht zijn in de liefde te wandelen, maar dat er ook in die liefde gehandeld is geworden, dat hij dan ook hebt dus met recht aan het paren te verzoeken. Nou heb ik zoveel pijl aan u gedaan, mag ik u dan vragen dat gij voor mij wil leven. Mag ik dan vragen en dat gij dan uit de dienst des Heren paard hebt te nemen en dat ik dan in deze dienst, waarmee het is dat God heidert dit woord ook de belofte gedaan heeft, de belofte gedaan van Kana, weet je nog wel? Want we zijn allemaal op reis. En we hebben hier de woestijn te betreden. En hij heeft die heilzame vette gegeven. En als ik dan aan Canaan heb te denken in het land dat ik u heb beloofd. En dan heeft daar ja, een bijzondere kanttekening te wezen. Wanneer het is dat je dan ziet dat de Heer zijn volk heeft te brengen. En zulke beloften gedaan heeft. Waarmee het is dat wij hem eer en vrezen. Zijn wet houden. Zoals hij dat afgelezen heeft hier bij de Sinaï. En welke dan in die steden tafel geschreven is. En welke met de hand God zelf dan uitgehouden is in de eerste plaats. En dan ook geschreven is door God. Dat wij hier dan in het eerste gebod te denken. Dat er een verzoek is. Dat wij geen andere goden dienen. Moet je net even denken aan die voorbeelden die ik net gegeven heb. Dat het een slag in Gods gezicht te wezen wanneer we dit niet hebben te doen. En dat het grote gevaar hier in het leven te wezen om het wel te doen. Wanneer ik dan kijk dat in het land dat u bezig zal. En welke hier te staan in die wereld staat. En gij zult alleen wonen. En gij zult alleen wij dienen. En het is dan ja in die volkerenwereld een andere dienst. Eigenlijk zou ik al een beetje verder willen gaan, omdat die gedachten mij steeds dan voorkomen. Dat je zegt, nou heeft de Heer dat volk in Canaan gebracht. En dat is dan geledigd. En er zijn de volkeren vernietigd geworden. Uit het land gedreven geworden. Waarom?
omdat ze de afgoderij hebben getoond. En dat ze God niet hebben gediend. En het is hen dan. En dat ze uit het land verdreven te worden. En dat ze geen één als het ware moeten sparen. En welke hier in die afgoderij nog hebt te leven. En dan zegt de Heer, dat moet u ook niet doen. Ik verzoek het u om dit niet te doen. Om die goden van het land niet over te nemen. En dat gij alleen mijn God, ik de Heer, en die uit Egypte land geleid heb, alleen dient. Niet anders dan de Heer, geen andere God. Ja, maar dan kijken we het ware naar die buren. De buren, ja, dat zijn de omliggende volkeren. En wanneer het is dat je dan in het land hebt te wezen, en dan zeg ik het ware, dus dan heet het land, en lag ook te midden van die landen, en is als het volk van Israël, en dan het Israël van het westen genoemd. En wanneer gij dan handel hebt te bedrijven, en wanneer gij een unie hebt op te richten, en wanneer gij dan in deze Europese Unie dan met andere volken te maken hebt, en die hebben ook andere goden, en die hebben ook andere gewoontes, en die hebben andere dingen, en dat zijn de dingen waar u voor gewaarschuwd wordt. Ik kan dat met een trouwgesprek ook doen. Wanneer ik dan een jong stelletje in huis heb, en dan zeg ik, waar woont je? En dan zeg ik, welke straat ben je dan? En dan zegt hij dan, en dan daar woon ik dan. En dan zeg ik, gaan ze daar ook naar de kerk? Nee, meestal niet. En dan zeg ik dan, en de buren dan, gaan die naar de kerk? Nou ja, enkele keer wel. En wanneer het dan is dat wie dan bij die buren te wonen en dat je dan in een vriendschappelijke verhouding komt, en dan is daar, dan is daar het moment dat u zo makkelijk dan van de Heer afgetrokken kan worden, dat u dan net als zij en dan vervallen van God af in de gewoonte die dan bij de buren te vinden is. Dus wanneer het is dat de dam van het volk van Israël daar te midden van al die landen afgoderijen wordt gezien. En dan zegt hij als het ware dus dan, volk, mijn volk, verval niet van mij af en kom niet tot de dienst van de afgoden. Neem de goden niet over. Nou, dan moet je eens kijken in de geschiedenis. Je wordt er steeds verdrietig van. Ik heb dat wel eens gehoord van mensen die in de kerk zijn. En wanneer ik dat de richteren lees, en wanneer ik van de koningen lees, en als het dan in die richteren dan weer een tijd was dat er een godvrezend man stond, dan waren ze weer bij de heren. En even later dan kwam er weer een andere richter, en dan vielen ze de heren weer af. En dan kwamen de oordelen van God, en dan kwamen de gerichten van God, en dan werd het volk dan benauwd, en dan roepen ze de heren weer aan, en dan komt dan weer de heren terug. Omdat hij trouw is. Maar als ik dan uit dat volk van Israël kijk, dan zie ik wel steeds weer dat zij van de Heer vervalt. En dan, ja, je dan onder die berg dan het te horen, wij zullen de Heer dienen tegen Jozua, dit ons komt herhalen, en dat we niet zullen de Baals dienen. Dan zie je steeds het vaders talenteren, en met ditgene wat hij heeft gezegd, en dan het antwoord krijgt, en dat het volk dan van hem af heeft te dwalen, en dat de Heer dus dan een jaloers God is. Ik heb u ondertrouwd. Ik ben met u een verbond aangegaan. Ja, ik heb u zoveel weldaden gegeven. En ik heb u land gegeven dat vloeit van melk en van honing. En ik heb tegen u gezegd, waakt, valt niet van mij af. En blijf dan dicht bij mij en vrees de Heer en heb mij lief. Dan heeft de Heer dus dan aan het volk dus betuigenis gegeven dat hij een jaloers God op te zijn. En dat hij niet wil en dat hij het te kennen geeft en dat hij het zeker zal straffen wanneer wij God verlaten en dat wij hem vergeten en dat wij van hem afdwalen door middel van de afgoden. Dat wel het meest. He, dat is eigenlijk naast God in die eerste tafel van de heilige wet een andere God verzinnen. Want een afgod bestaat niet. maar hij maakt ze zelf uit door de inperking van zijn hart, omdat hij wel enige kennis heeft van dat er een God is, maar dat hij de ware God niet kent. Maar dan zegt hij, jij bent geen heiden, maar je bent mijn volk. En dat die heidenen dat doen, en die hebben niet die kennis die jij, volk van God, hebt. En die heidenen, en die hebben goden die gegoden zijn, en die dan niet. Nou zult u voorspoedig zijn. Maar als gij dan mij hebt te verlaten, en wanneer gij mijn dienst verlaat, mij, de eeuwige verbond, Jehovah, dan kunt u erop rekenen dat u de straffen zult ondervinden, en dat er tijden zult wezen welke de volk aangekomen is, en welke hier leren moet de Heer aan te kleven. En hoe vriendelijk doet hij dat dan? Ik denk dat je dat in de predikers kan terugluisteren. Wanneer het woord van God jou op hun lippen gelegd te wezen, bijvoorbeeld van Mozes zelf, waarvan zo geschreven is hoe vriendelijk dat hij voor het volk is. En dat hij zo zachtmoedig dan, ja, dat volk steeds tegemoet te treden, wanneer zo hardnekkig zich tegen de Heere verzette en murmureerde over de berg die de Heere met zijn volk ging. En wanneer dan zeker vertorend is geworden, wanneer het gouden kalf dan straks weer opgericht is, en dat die wet dan verbroken is geworden, maar dat het dan een middelaar is en die spreekt dan voor dit volk, en dat hij door zijn vlammen van vuur zou moeten verteren, en dat het als het ware zo gauw al weer afgewend is. Nog maar eventjes later is het al dat ze het afgoden dienen en het gouden kalf erop gericht te wezen. En dat deze vermaning van God, die dan niet te vergeefs geweest is, al wel te vergeefs is ten opzichte van dat, maar niet te vergeefs ten opzichte waarvan hij het gezegd heeft, dwaal van mij niet af. Dat is een vriendelijk verzoek. Nou even dichterbij. Want ik zie het alweer, hè, wanneer u zegt, de geschiedenis ken ik wel. Ja, ik ken het wel. En ik ga het echt te tonen. En dat mij niet interesseert, hoor. En want ik heb echt wel het beter te weten. Ik heb het zo wat te weten. Ja, als ik dan voor de klas heb te staan, dan moet het allemaal eenvoudig wezen. Maar het is zeker dat ik ten opzichte van ditgene wat ik hoor geen boodschap kent. Laat het maar zo. Nee. Even wat dichterbij. Heeft hij u ook niet bezocht? Ja, dan kijk ik u als een christelijke gemeente aan van het Nieuwe Testament. Maar wanneer ik hier dan de gemeente van het Oude Testament heb te zien, dan moet u niet denken dat u dus dan in het Nieuwe Testament dus daar niet onder valt. En dan moet u niet denken dat zo in het gouden van uw oordeel gezegd kan worden, ja, Christus is gekomen. En Christus is in de tijd gekomen, die heeft die wet vervuld. Dominee, ik vind het zo fijn dat u het nog aangehaald hebt. Dat u dan Psalm 40 nog een keertje neemt. En Hebreeën brief toch hebt te tonen. Dat Paulus dat ook nog eens een keertje komt herhalen. En dat ook de mond der heiligen steeds voortdurend gesproken hebben over de geschiedenis van Israël. Maar nu is het dan in het Nieuwe Testament te bestaan in de vrijheid. En in de blijheid. En we hebben aan die wet geen boodschap. Nou ja, dat is zeker mis. Antinomiaan. Antiwet. Nee, u bent dus dan onder de uitspraken van getuigenis van God. U gaat de erediensten bijwonen. En u geeft op het acht op het evangelie de waarheid. En de Heer die spreekt ook tegen u. En hij hebt in die verbondshandelingen gekomen. En hij spreekt tot u als dopelingen. En degene die de belijdenissen verricht hebben. En welke plaats hebben in het christelijke leven. En welke hier dus dan ook in de gemeente staat. Midden in deze. Oh. Gekerstende wereld, zou ik haast zeggen. Maar dat durf ik bijna niet meer te zeggen. Ik hoor nou dat we zomermoe zijn of warm weer moe. Nou ja, dat weet ik ook niet wat dat nou allemaal weer is. Maar eerst kon je mij vinden in de stad. Maar daar ben ik nou niet meer, want dat is veel te warm. in de stad. Daar moet je niet wezen. Man, die plaveisel, die plaveisel en die straatsteden, die houden allemaal warmte vast. En je moet in de bossen wezen, of je moet eigenlijk daar bij het gras zitten, of een schaduw is, of bij water. Nou, dat is lekker luchtig. Lekker koel. En dus ik kwam eerst dan in de stad en ik kon je uitgaan en plezier maken en ik leefde voor de wereld. En toen kwam God en die brengt je dan onder het woord van God. En die geeft jou een Bijbel en die geeft je een Bijbel en dan lees je in wat waarheid is. En je bent niet meer in die wereld. En je bent nu in de wereld van de kerk en de wereld van godsdienst. En je hoort uit die Bijbel dat de Heer tot je spreekt en die zegt dat je zijn woord moet houden. En dat je getuigenis van de Heer moet liefhebben. En dat je de diensten moet waarnemen. En dat je God moet dienen bovenal.
Nou, dat is toch een groot voorrecht dat je dat krijgt.
En als ik dat dan... dan een poosje gedaan heb, dan wil de Heer mij net zo goed waarschuwen dat er in die wereld het gevaar is om in die wereld weer terug te vallen. En dat er in die wereld altijd de zuigkracht is. En dat die wereld het ware zich afhouden kent. En dat die naast datgene wat hij in het woord geschreven heeft, lokmiddel heeft om uit de kerk weggehaald te worden.
En in die dienst van de wereld te vervallen. De Heer zegt dus dan pas op.
Hij laat je daar niet in meevoeren. En neemt mijn woord ter harte.
Nou, als ik dan nu dan in de gemeentes kijk en de mensen ook hoort, de ambtsdragers, dan is daar heel veel zorg over ook, ambtelijk. En ik hoop ook liefde voor de mens.
En dan kijk ik dus dan naar dingen die ik hier genoemd zijn. Nou ja, dat geld, dat trekt mij. De mammon. En dat trekt mij. En wordt geen dienstknecht van de mammon.
Ik heb van de week nog in Werkendam gezegd. Toen wij wat meekregen bij het preken. Dat ik nooit in de envelop gekeken heb. Ja, in het begin nog wel eens een keertje af en toe misschien. Maar hij kijkt er nooit in.
En toen zeg ik dan tegen hem. Weet je waarom ik zo bang voor ben? Dat geld mij in de macht krijgt.
En die oude diaken die knikt zijn hoofd. Ja.
Ik ben zo bang dat dat geld mij in de macht krijgt. En dat ik dan steeds het ware voor het geld ga preken. En dat ik steeds voor het geld de dienst heb te doen. Maar toen ben ik van de week een keertje ook beschuldigd dat de Heer zijn dienstknecht uitgezond heeft zonder buidel en zonder malen. En toen denk ik, zie je wel, en dat is verkeerd.
Dat heb ik altijd gedacht, maar toen ik het niet aanpakte, toen begonnen wij gebrek te lijden. Dus dan, ja, toen moest ik dat geld dus ook wel aanpakken.
Maar ik ben dan zo bang dat het geld mij in de macht krijgt. En als je dan kijkt dat de mens dus eerover is, dan kun je nog veel meer bang wezen voor die afgod van je eigen ik. Die ik,
dat is toch een monster. Dat is een eerover van God.
En als je dan zo druk en vlijtig bent, dan is het zo gevaarlijk dat je een slaaf van je werk bent. Dat je geen aandacht meer geeft aan je gezin en dat verwaarloost. En dat je niet meer bij je kinderen bent om ze op te voeden. En dat je ziet hoe mooi dat het is dat je kinderen gekregen hebt. En dat je daarmee omgaat. En dat je met ze praat, dat je met ze buigt, dat je ze Wijst op de Heere en dat je ze wijst op zijn geboden en dat je ze opvoedt in de vrezen des Heeren. Maar dat het altijd maar weer is dat je dan juist hoe slaaps je werk volgt en dat je lange tijd maakt en veel verdient en dat je er niet mee wint, maar verliest. Dat je omkomt. En dat het is dat je dan van die begeerte en van die lusten uit de loop laat gaan. Dat het vlees tot vlees gevolgd wordt en niet de geest. Pas ervoor op. Doe er niet aan mee. Zult u uw ziel verliezen, hoe reert van mij niet af? Waarom zoudt u mij niet trouw zijn en mijn dienst nemen zoals die dat in de liefde doen moet? Laat uw hart niet toe wat er aan die zonde is, om de moderne afgoden van de tijd te dienen. Tuurlijk, u bent wel anders opgevoed dan die heidenen. En u weet dat er in die westerse cultuur wel veranderingen zijn. En u weet wel dat gij in deze onbetamelijke zonde niet mee moet gaan. Maar ja, zo lieverlee, gebeurt dat toch? Je ziet het gewoon. Zoals de wereld zich kleedt, kleedt u ook. Zoals de wereld u kapt, zo kapt u het ook. Zoals ze spreekt, ik sta er soms verwonderd van. Wat er nu allemaal in deze tijd en allemaal gezegd wordt. Wat de opvattingen zijn, wat de tijdgeest is. Zijn wij daar nog wel goed? Klopt dat dan allemaal nog wel? Met onze belijdenis? En met onze vroegere leraars? Met die echte, ware prediking? Klopt het allemaal nog wel? Ligt het nog wel in dezelfde lijn? Hey, is dat geen ketterij? Is dat geen oppervlakkige godsdienst? Is dat niet een schijngodsdienst? Is dat nou de waar? Wat een weinig kennis heb jij meer? Nee, ja, nou goed, ik doe er niet zoveel meer aan, hoor. Ik geloof wel, hoor. Ja, maar toen je vader toch, die heb je toch wel anders voorgegaan? Ja, daar hou ik mij niet meer aan, hoor. Dan lig je er buiten bij je vrienden. Dan ben je niet meer in tel. En wat geeft het eigenlijk toch? Ja, dominee, ik had al wel gedacht dat je dan bepaalde zonden zou op gaan noemen. En dat je dan weer misschien over computers begint en zo. Of die telefoons. Nou, dat had ik allemaal wel weer verwacht, dominee. Waarom begin je daar nou eigenlijk dan niet over? Nou, omdat ik je lief heb. En dat ik je niet graag om ziet komen. En heb God dat nou aan je verdiend? En die zo goed voor je is. En die zo beminnelijk tegen je spreekt. En zo uitnodigend lokt. En zo van zijn zoon spreekt. En van zijn dood. En van zijn lijden en sterven en borgwerk. Heeft hij dat nou aan je verdiend dat je die kant dan op gaat? En dat je dan hem loslaat en dat je dan misschien een compromis godsdienst heeft, de wereld wat en God wat. Dacht je dat dat kon? Jongen en meisje, doet dat toch niet? Dat is onbetamelijk. Daar moet je het niet tot laten verlokken. Nou ja, je kunt het in die wettische zin doen, ik snap dat wel. En dat er niks van je uitgaat, dat weet ik ook wel, wij zijn vruchteloos. Maar de God heeft toch weer het minste waard te zijn dat wij hem dienen, vrezen, liefhebben, eren, prijzen, navolgen. Moet je nou die kant op gaan? En moet jij daar nou aan meedoen? En denk je dan dat het zo kan? Ja, je kunt wel van die vleeselijke dominees hebben die dat niet bestraffen. maar dat is geen liefde, joh. Dat zie je straks wel als je sterft. Je bent bedrogen, doet het toch niet. Kom toch terug. Op je sterrenbed halen die paals jou niet door de strijd heen, hoor. En door die door het sterrenbeeld. En dan kun je wel een waar zeggen bij je bed zeggen. Maar ja, stel je voor dat hij zegt dat hij naar de hel gaat. Ik heb zo'n jongen in de gevangenis bezorgd. Die kwam bij zo'n vrouw, een Surinaamse vrouw, die had zo'n bol. En toen had hij zich daar, toen, ja, het ging allemaal niet zo best. En ik kwam aan het stelen en aan de drugs. En toen ging hij naar een waarzegger toe. Hij zegt, nou, dat beeld dat achtervolgt mij dag en nacht. Ik ga eraan kapot, zegt hij. Niet van de drugs, maar van die waarzegger. Ik zei, jongen, er is een God. En dan zegt hij, dominee, dat helpt niet, zegt hij. Ik heb al zoveel gebeden. Volhouden, jongen. En die Heere leeft. Geef het niet op, klop maar aan die deur. Ik probeer met jou mee te vragen. Laat je niet tot de wanhoop brengen. Ja, dat is toch eigen schuld. Ja. Lees je Bijbel. Roep tot de Heer. Houd aan. Het is een duivel, hoor. Die wil je bij God vandaan houden. Dat brengen nou de afgoden van deze tijd daarbij. Je ondergang. Maar bij God is redding en vergeving. Zoek dan maar. De Heer had het gezegd, ja, toen ik jong was, dominee. Ik had nog een godvrezende oma. En ik heb u eens zo horen preken in de evangelisatie. En dat ging zo ernstig, ik ben het nooit vergeten. Maar ik ging de wereld in. En nou zit ik in de gevangenis 8 jaar. Wil u nog komen bezoeken? Nee, jongen, je bent te slecht. Nee hoor, kom eraan hoor. Nou, dan hoor je het verhaal. Wat het dan is om van de Heere weg te lopen. En dan op deze manier van hem te vervallen. De ernstige woorden van oma. De ernstige woorden van de predikant te verzaken. Maar jongen, jij mag nog terugkomen hoor. Jij mag nog terugkomen bij God. Ik ben zijn dienaar en in naam van hem zeg ik het u. Er is vergeving bij God. De laatste gedachte, uitdrukkelijke bevel. Psalm 96, vers 2. Nu moet de tong de heidenen noden, meldt alle volken zijn geboden. Vertelt zijn wonderen en zijn eer, groot en prijzenswaardig is de Heer. En vreselijk boven al de goden. Psalm 96, vers 2.
lieve meneer, het is dat wij de besluiting hebben, wil ik dat even wel weer proberen kort te doen. En ik denk aan Nederland. Maar wanneer ik dan aan het volk van Israël denk, ik heb het net al aangehaald, dat hij zegt, dit werd het Israël van het Westen genoemd, dat volk van Nederland, dat zo rijk bevoorrecht is. En wat is er nou nu van gekomen? Het is teruggevallen in het heidendom. En als ik dan zeg, wat zijn dan van de kenmerken, dan denk ik aan de woorden die je misschien de jeugd wel kent, wanneer zij in de boeken dit hebben genomen. En zij van de leraars hebben voorgehouden dat er eens een tijd geweest is, dat je zegt, de techniek is er, dat is de industriële revolutie. Revolutie zegt het al, revolte, omkering van God af. Dus wanneer ik dan als het ware dus dan van die revolte te spreken, dan zeg ik dan dat de mens dus dan in die technieken verdwaalt. Wanneer is dat hij dus dan aan zijn intellect daar horen te geven, dat hij wel denkt dat hij zo verstandig is dat hij het beter weet dan God. Revolutie. Als u dus dan denkt aan de revolutie, dan denk je, ik werp het koningshuis op. Wanneer ik dus denk dat ik dan dat bij God het te doen, dan denk ik dan als het ware God aan de kant te zetten. God aan de kant te zetten. Die onder ons zoveel wonderen heeft verricht. Dat is ons Nederland. Industriële revolutie. En het tweede, waar we middenin het zijn, en dat noem ik nog weer een revolutie. En dat is de seksuele revolutie. Nou, dat. Ja, hoe moet je dat nou misschien dan bij het zevende bod gaan noemen? Maar dat is een hele omkering van zeten en van normen. En welke is als het ware de god Venus, de afgod Venus te dienen in plaats van God. Tuurlijk, ik heb het al eens een keer eerder gedaan, hè, dat ik die goden er altijd aangehaald heb, als Jupiter en zo, Hades. Maar als je dus dan spreekt in de taal van nu, dan weet u wel dat er in de revolutie ten opzichte van liefde echt meer genot moet genoemd worden dan liefde. En het genot, dat gaat steeds verder als een beestachtig geheel. En in dat komt dan als het ware de afgod naar boven. En welk is de schoonheid? De schoonheid van het lichaam. Dat is de lichaamscultuur. Daar moet je heel veel aandacht aan besteden. Zit jij op een sportschool? Ja, waar doe je dat voor? Nou ja, ik moet een goed uiterlijk hebben. En als ik dan zeg, wat heb je daar allemaal in kast? Oh, dat is voor de huid, en dat is voor de ogen, en dat is voor de lippen, en dat is voor de kleur van het gezicht. Esthetica, schoonheid. Alles draait om de schoonheid. Ze moeten me tof vinden. En ze moeten me sterk vinden. En ze moeten me stoer vinden. Nou ja, jij hebt dan ook maar een tatoeage. Maar je weet toch wel dat het een merkteken van de duivel is? Oh ja, dat had ik niet moeten doen natuurlijk dan. Nou ja, er is nog wel een Chinees of zo. En die haalt het er wel weer af. Nou ja, en dan kijk je dus twaalf dus dan. En dan iedereen kijkt naar zijn figuur. En hij maakt er een afgod van zijn figuur. Je moet mooi bruin wezen. Prachtig bruin wezen. En dan zoveel mogelijk uit. De schoonheidscultuur van het lichaam dat sterk is. En de body die er zijn mag. Waarmee je dus dan kent uit de hele wereld aan. Afgod, afgoderij. En nou ja, van de week toen liep ik ook ergens met mijn vrouw en toen kwam ik door de straat heen en toen stotterde yoga. Nou, dat helpt misschien ook, Christen. Meditatie, meditatie van Oosterse mysterie, godsdienst. Nou, dominee, dat is toch niet erg, want daar voel je zo fit bij. Daar voel je zo fit bij. En dan had het lichaam als het ware weer ja, zo rustig worden. Want het is zo'n spannende tijd, met overspannen mensen. En dan zoek ik het daar. En dan acupunctuur en alles dat erbij. Dan gaat het dan wel. En dan zeg ik, dan wordt het weer echt goed met mijn hoor. En mijn geestelijke gezondheid. Ja.
Nou ja, weet je niet dat er uiteindelijk dat je dan in een grote kuil gevallen bent en je stapelgek wordt en in verwarring komt? Met die Oosterse mysteriën godsdienst naar de hel toe gaat. Die afgoderij. Ja, maar het is in Nederland hoor. Het is echt in Nederland. Er zijn heel veel. Ja, het staat er dan wel niet zoveel. Maar er zijn heel wat therapieën die je kunt volgen hoor. En die rechtstreeks uit het heidendom komen. En waar de afgoder van die tijd, de duivelsdienst, mee gehouden wordt. Niet doen hoor. Geen gebruik van maken. Gewoon de wettige middelen en het pad des Heren gaan en buigen voor God alleen. Niet doen hoor. En ik noemde het dan als het ware de evenementen van dat lichamelijke schoonheidscultuur. Wat is jouw hobby? Ja, ik maai de tuin. En ik pluk boontjes. Jo, dat is toch echt niet wat hoor. Je moet meegaan naar de sportschool, weet je wel. En naar die sportschool. Maar wist je dan niet dat overal waar de scheidingen komen, dat het op de sportschool gebeurt? En ook oud gereformeerd hoor. Nou, samen lekker trimmen. Goed voor het lichaam. Nou ja, er staan ook allemaal van die toestellen. Nou ja, als je dan niet van bolen houdt, dan doe je dit maar. Ja, maar dat staat ook in café hoor, dit bolen. En dat kun je ook drinken hoor. En al die prachtige lichten en die flikkerende lichten en zo. Dacht je dat dat voor God was? Van mij hield ik mijn kinderen er vandaan hoor. Stuurt u ze er wel heen? Nou is het eerste stap naar de afgrond toe. En nee, dan die kasten daar wel gezien aan de kanten. Dat is een gokkasten. Geld, geld, winnen, presteren. Wat een afgoden toch. Nou ja, Zeus en Jupiter, daar moet je niet over beginnen hoor, in de preekdomen. Nee, maar ja, dit spreekt mij toch wel aan hoor. Ja, dat komt in mijn wereld wel voor. Sportsterren. Idolen. Hou je het goed bij? Hou je het goed bij? Heb je er al een beeld van op je muur? Is er al... Ja, maar je moeder zegt, wat is dat dan voor een kerel toch? Nou ja, dan draai je dan een beetje omheen. Maar het is jouw afgod. Techniek. Schoonheid. Beelden van mensen die in hoog aanzien van je zijn. Kijk eens wat een verwarring. Kijk eens wat een nadigheid. Wat is dat nou ook weer, dat vechten dat daar plaatsvindt? En die stekerij in dat café. En die moordaanslag. Nou ja, dat is in die wereld. Ik heb tegen mijn kinderen ook gezegd dat ze dat niet beter moeten doen. Maar dat ze het gewoon niet moeten doen. Ik geef bevel, jongen, kom daar niet en ga er niet heen, want het is je ondergang, het mes en het graf, dat vind je daar. Ik heb het zelf gezien. En ik heb zelf gezien dat daar de duivel heerst. En dat daar de wereld is en dat die duivel daar jou met de gefluit en de tovergefluit naar heen te trekken. En dat je niet naar God luistert. En dat je zo naar die stem hoort, van dat je zegt, wat ben je toch ouderwets? Dat hoeft toch zeker niet? Wat zit daar nou voor kwaad in? Jo, laat je niet voor de gek houden. Ja, maar het gaat voor je eigen leven. Daar is de duivel en daar is die ondergang. Ik heb het goede met je voor, hoor. Wat dacht je dat je haat? Dacht je dat ik jou dwars wil zetten en tergen? En dat ik jou in de weg wil staan tot het geluk? Nee, ik wil jouw geluk aanpijzen. Dat is juist bij God. Bij die God van je doop. En bij die God van de belijdenis die je gedaan hebt. Bij die God van je vader. En bij die God van je moeder. En bij je God van die voorgeslacht. Dien toch de Heer, hij heeft toch zo grote wonderen gedaan. Ik smeek het je alsof God door je bader laat u met God verzoenen. Het verzoek. Maar ik beveel het ook, doe het niet, want je haalt een hoop narigheid over je leven heen. Verschrikkelijke ondergang ga je tegemoet. Niet doen hoor. Niet doen. Met die muziek en met dat lichaam en met die fitness. En al die andere dingen meer. Seksisme. Hedonisme. Ietsisme. Communisme. Atheïsme. Vreselijk. Wat een afgoderij. Het ideaal. Ideaal. Huizen. Prachtige mooie dingen. Droomkastelen. Pats. De zeepbel met zijn kleuren spat. En u bent in de eeuwigheid. Niet doen hoor. Niet doen. Dat je ziel eens een buit uitdraagt hoor. Ik zou je zo graag in de hemel zien. En die dienst van God, dat is echt geen saaie dienst hoor. Oh, ik verwonder me zo vaak in God. Maar ook in mezelf, ook over mezelf, dat ik zo dwaas, zo onzinnig ben. Om het te vergeten. Heb de Heere lief. Vrees hem. Moet je kijken hoeveel positieve dingen dat hier staan. Vertrouw alleen op hem. Steun op hem. Wees leidzaam, onderwerp u aan hem. Geef hem eer, vrees hem, heb vreugde in hem. Moest kijken wat er allemaal positieve... Nou, dan gaat de dominee beginnen. En nou zal ik dit wel horen, zal ik dat wel horen. Nou, wij beginnen die nare preken weer. Moest kijken toch hoe goed dat God voor de mensen is. En dan zei je, die oudjes staan... Je zondigt tegen een goeddoend God. Dat moet je eigenlijk je hart breken, bedoelen ze. God is geen tiran. Hij heeft het goede met je voor. Hij is goed hoor, de Heer. Je moet er niet die weg gaan. Je moet daar niet naar omkijken. Daar moet je niet waard achter. Vrees God maar. Amen. Psalm 25, vers 1. Hef mijn ziel, o God en Goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamt en spot. Dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspringt die u wachtte. Dek nooit schaamt, maar die de deugd zonder oorzaak stout verachtte. Psalm 25, vers 1.
Ga dan heen in vrede en ontvang u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods uit die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.